Is het echt waar? Een vraag, gemeente, die nogal eens een keer gesteld kan worden. En die alleen maar dringender klinkt als het antwoord op die vraag een groter gevolg krijgt. Hoe meer er van afhangt van de vraag of iets echt waar is of dat het niet waar is, hoe meer je daar natuurlijk belang bij hebt en dat wil weten. Is het echt zo? Vergis je je niet? Bedrieg je me niet? Echt waar? Denk bijvoorbeeld, gemeente, aan een uitslag van een medisch onderzoek. Stel je voor, je had erop gerekend ernstige berichten te krijgen en de dokter zegt met een glimlach: mevrouw, ik heb goed nieuws voor u. Is het echt waar, dokter? Echt? Stel je voor, iemand verklaart zijn liefde. Misschien dat die ander er helemaal niet op gerekend had, of zo blij is dat ze het altijd maar weer wil horen, of hij wil het nog een keer uit haar mond horen. Is het echt zo? Hou je van me? Gemeente, die Heidelbergse catechismus gebruikt ook nogal eens een keer het woord waar, of het woord waarachtig. En dan vooral natuurlijk op die momenten dat het erom spant, dat het ook van levensbelang is. De scheiding tussen leven en dood. En dat is op meer momenten in de catechismus het geval. Ik denk bijvoorbeeld aan zondag 5 en 6, waar het gaat over de twee naturen van de Heere Jezus. Iets wat trouwens terugkomt in zondag 14, waar het gaat over de onbevlekte ontvangenis van de Heiland. Dat is een kwestie waarvan misschien catechisanten denken: ja, dat is voer voor liefhebbers, dat is interessant voor theologen. Hoe zit dat nou precies met die mensheid en die godheid van de Heere Jezus? Nee, zegt de catechismus, dat is van het grootste belang, dat hij waarachtig mens is en dat hij waarachtig God is. Want iemand die minder is dan dat allebei, kan onze volkomen zaligmaker niet zijn. Bekend is natuurlijk ook de manier waarop zondag 7 spreekt over het wezen van het geloof. En dan gaat het daar ook, net als trouwens aan het eind van zondag 33, niet over elk geloof in het algemeen. Nee, wat is een waar geloof? En zondag 33, gemeente, doet het ook. In vraag 88 meteen al: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Is er dan ook nep, dominee? Is er ook namaak? Ja, helaas wel. Er kan sprake zijn van een tijdelijke verandering in iemands leven. En misschien ook nog wel iets waarvan je in het begin heel veel verwachting hebt. Wat zal daar nog van terechtkomen? Wat zal daar nog uit opbloeien? Moet je kijken wat een enorme verandering in iemands leven. En hoe blij iemand ineens is. Ja, zo was het ook met die mensen die de Heere Jezus bedoelt in Marcus 4. Als die het heeft over zaaien op de steenachtige plaatsen, mensen die terstond het evangelie met vreugde aannemen, maar het beklijft niet. Er zit geen diepte van aarde onder. De zaak kan geen wortel schieten. En omdat het aan de oppervlakte blijft, kan het ook zo ineens verzengen. Ja, en wat daarachter zit, achter het mislukken van een schijnbekering, wordt ons misschien nog wel duidelijker uit die gelijkenis die de Heere Jezus in Lucas vertelt. Lucas 11, dat verhaal over die man die grote schoonmaak gaat houden in zijn huis. En die dat huis met bezemen gaat keren. En terwijl die bezig is alle stofnesten op te ruimen, bezemt hij de duivel de deur uit. Maar helaas, de oude bewoner vertrekt wel, maar de nieuwe bewoner, de Heilige Geest, neemt geen intrek in zijn woning. En als die duivel na een paar maanden terugkomt en ziet door de ramen dat zijn oude woning leeg staat, dan kraakt hij het pand met 7 kornuiten. En het eind van zo'n mens is erger dan het begin. Nee, maar als dan de Heilige Geest werkt, als Hij in je hart dat leven gaat werken, dat niemand anders je kan schenken, dat geestelijke leven, dan gaat definitief de wissel om. Dan werkt die wedergeboorte. Mens wordt van dood levend. En als directe vruchten op de wedergeboorte komt daar bekering en geloof. Geloof en bekering. En weet u, gemeente, van allebei, zowel van het geloof als van de bekering, moeten we goed zien dat dat processen zijn. Wat bedoelt u, dominee? Nou, kijk, die wedergeboorte, wat allemaal mee begint, dat is één moment. Iemand kan niet een half uur half dood zijn, of een jaar half levend. Nee, er is maar één moment tussen dood en leven. Dat ziet u ook als u aan het sterfbed van een geliefde zit. Dat is één ondeelbaar ogenblik. Levend of dood, dood of levend. Wedergeboorte, gemeente, dat kost met eerbied gesproken geen seconde. Maar bekering en geloof, dat zijn processen. Dat gaat voort. Dat gaat het leven door. En dat is iets wat zondag 33 ons bijzonder op het hart wil binden. Het gaat daar ook niet over dat ene moment waarop een mens, zoals de verloren zoon bij de varkens, tot zichzelf komt en dat in zijn gedachten de knop omgaat en dat hij zich vervolgens ook letterlijk gaat omkeren en de weg terug naar vader gaat lopen. Het gaat niet in zondag 33 over die eerste principiële bekering. Het gaat er meer over, wat komt daar nou uit voort? Wat is nou het vervolg van iemand in wiens leven Gods geest heeft ingegrepen? En dat het om een proces gaat, dat hoort u ook aan de bewoordingen van zondag 33. Afsterving, dat is iets wat een tijdje duurt. Opstanding, dat is iets wat een tijdje duurt. En dat is een nuttige gedachte, gemeente. Ook als je niet zou weten, wat is nou bekeerd zijn? Daar kunnen mensen soms de wonderlijkste gedachten over hebben. En daarom soms ook wel eens heel erg opkijken tegen bekeerde mensen. Die is bekeerd, maar een mens, gemeente, is nooit bekeerd in die zin dat het klaar is. Iemand die wederom geboren is, die wordt bekeerd. Elke dag. Het gaat over die dagelijkse bekering in zondag 33. Ik zou het ook met het woord van de catechisatie, jongens en meisjes, heiligmaking kunnen noemen. Waaruit, uit hoeveel stukken bestaat nou de heiligmaking van Gods kinderen? Nou, 2 stukken, zegt de zondag. Afsterving van wat oud is, opstaan van wat nieuw is. En om dat te illustreren, letten we dus vanavond speciaal op die bekende geschiedenis van Naaman de Syriër. Nou, dat kan ieder kind je navertellen. Ook het gedeelte dat we niet gelezen hebben, want daar ging het nou vanavond niet speciaal over, maar dat is altijd wel een mooi verhaal natuurlijk, over dat meisje uit Israël die daar ergens in Damascus in die villa aan het werk gezet wordt als slavin, en die daar onder Gods voorzienige leiding een taak krijgt als een kleine evangeliste, om in het leven van haar mevrouw en van meneer Naaman te wijzen op het bestaan van de God van Israël en de kracht die die God kan doen door middel van zijn knechten. U kent het hele verhaal van die reis die vervolgens ondernomen wordt van Damascus naar Samaria. De paniek die uitbreekt bij de koning van Israël, die denkt dat er een politieke list in het spel is en dat de koning van Syrië probeert om een oorlog met hem te gaan zoeken. U kent het verhaal dat ze uiteindelijk daar ergens in die straat, achteraf misschien wel, in Samaria terechtkomen voor dat huis van Elisa. En dan datgene waar niemand op gerekend had. De boodschappenjongen Gehazi die naar buiten komt, die een paar woorden doorgeeft zonder al te veel plichtplegingen. En de deur gaat weer dicht. En daar kan Naaman het dan mee doen. Maar dat laatste, gemeente, dat is natuurlijk waar het dan om gaat in deze geschiedenis. Door al die dingen heen moet die man, die generaal uit Syrië, heel wat leren. En misschien moet je zeggen dat hij nog veel meer moet afleren. Want zie hem staan op het moment dat hij voor de deur van Elisa's huis verschijnt met zijn paarden en met zijn wagen. Misschien ook nog wel, kun je zeggen, met zijn uniform en zijn medailles. Met zijn status, generaal Naaman meldt zich. Maar zo gaat het niet, Naaman. Wie bij de God van Israël aanklopt, doet dat als arme zondaar en niet als generaal. Wie bij de God van Israël om hulp komt vragen, komt om genade smeken en niet om iets te kunnen betalen. Je moet op het woord leren vertrouwen, Naaman. Dat woord wat een boodschappenjongen je kon brengen. Nee, hij is niet imposant. Daar is voor de rest niks bijzonders over te vertellen. Maar let toch op dat woord wat je wordt gebracht. Want dat komt via Elisa bij God vandaan. Over dat wassen in de Jordaan, dat onderdompelen in dat middel tot reiniging. Dat God je laat aanwijzen. Let dan niet op die boodschapper, Naaman. Let op dat woord en buig voor dat woord. Ja, buigen, Naaman. Dat is eigenlijk de diepste les die jij moet leren. Wat je hem ook in de loop van de geschiedenis gelukkig ziet doen. Afdalen. Eerst van zijn wagen op de grond. En straks van de grond naar het strand. En straks van de oever het water in. Dat is heel de geestelijke les van de Naaman, gemeente. Die man moet naar beneden. Die man moet buigen. En hij moet zijn eigen gedachten loslaten. Zal het wel zijn? Zal het goed komen? Naaman, geef je over. Laat het jou ervaren. En luister naar het woord. Zijn er mensen, gemeente, in de kerk die ook van hun eigen gedachten bevrijd moeten worden? Die misschien ook wel, net als Naaman, best wel weten dat er iets met hen mis is. Dat er veel aan de hand is waar ze in geholpen moeten worden. Dat zoals ze leven, ze niet kunnen sterven. Dat er iets in hun binnenste is wat hen naar het graf en naar het eeuwig verderf dreigt te slepen. Maar er zijn zoveel dingen die je beletten om er vanaf te komen. Er zijn zoveel zaken waar je mee loopt te tobben. Zou het niet zo moeten? Zou ik niet dat moeten hebben? Zou het niet zus moeten gaan? Bent u ermee verder gekomen, zoekende ziel? Bent u er ooit mee opgeschoten met alles wat u ervan dacht? En met alles wat u ervan verwachtte? Houd er dan eens mee op. En mag ik u dezelfde raad geven als die fijnzinnige, meelevende, liefhebbende knechten van Naaman hebben gedaan? En ik moest eigenlijk terugdenken, gemeente, aan de eerste keer dat ik op deze preekstoel stond, binnenkort 15 jaar geleden in een bijbellezing. Toen hebben we ook over die tekst gepreekt en ik weet dat er mensen in de gemeente waren die daardoor geraakt werden, door die vraag van die knechten. Mijn vader. Het is zo'n simpele vraag, gemeente. Als de Heere nou iets moeilijks gevraagd zou hebben, zou je het dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer? Naaman, denk er nou eens over door. Laat dat nou eens op je inwerken. Nu hij alleen maar tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Gemeente, als u daar 15 jaar geleden door getroffen bent, hoe is het na 15 jaar? Hebben we ons leren wassen? Bent u gereinigd in de bloedfontein? Kijk, die Naaman, die is op een gegeven moment van de waarheid van dat woord overtuigd geraakt en hij heeft er nooit spijt van gehad. Hij heeft totale reiniging ondervonden, maar let u op, gemeente, hij heeft het pas ondervonden toen hij gehoorzaam boog voor het woord, toen pas. Hij heeft niet op de oever, toen hij er nog in moest, alvast gemerkt dat hij zich beter voelde. Hij heeft zich niet halverwege bekeken en gedacht, nou is er al een deel van mijn zweren vertrokken en verdwenen. Hij moest het woord gehoorzamen en toen het wonder, vers 13, vers 14. Zijn vlees kwam weder als het vlees van een kleine jongen, zo blank en roos. Hij was rein. Ja, let u dan even met mij, gemeente, op de weg waarin dat wonder zich dus voltrekt. Dat is een zaak van ondergaan in het water. Je zou bijna zeggen, als je denkt aan de praktijk van de volwassendoop, zoals we dat toch ook wel weten, bijvoorbeeld door onze contacten met de Russen, baptisten, mensen die onder water gedompeld worden, soms in een wak, midden in het ijs, maar ze gaan kopje onder, komen vervolgens weer boven. Het lijkt er natuurlijk in de verte op, want deze man gaat niet één keer onder en komt weer boven. Hij moet zich 7 keer onderdompelen. Maar toch ergens, gemeente, zien we wel een verband met wat die doop uitbeeldt. En ik zie dan ook ineens een verband met wat zondag 33 ons wil zeggen. En dat verband, gemeente, daar hebben we eigenlijk een stukje uit een van de brieven van Paulus voor nodig. U kent wel dat bekende gedeelte uit zijn Romeinenbrief, waarin hij dat verband legt tussen gedoopt worden en bekeerd worden. Tussen ondergaan en opkomen en die twee kanten van de waarachtige bekering leren kennen die zondag 33 ook noemt. Het afsterven, het ondergaan van dat oude, van wat van mij is, van dat zondige, van dat natuurlijke, en het opkomen van wat van God is. Het nieuwe, het geestelijke, het door de geest gewerkte. Ik lees u voor een vers uit Romeinen 6. Wij zijn dan, zegt Paulus, met hem, met de Heere Jezus, begraven door de doop in de dood, opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid van de Vader, wij ook zo in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Ja, je ziet dat dus niet zo goed, jongens en meisjes, als wij kinderen dopen, want dan wordt er wel wat water gesprenkeld. Je kunt een baby niet onder water houden, dat kan niet. Maar die gedachte zit daar wel in, hou dat vast. Denk daar ook aan als je dopen ziet. Het gaat uiteindelijk om ondergaan en weer boven komen. Twee bewegingen, sterven en opstaan. Niet dat die doop dat zelf doet. Niet dat het water zelf mensen reinigt. Dat is bij Naaman ook niet zo geweest natuurlijk. Dat is een wonder van God uit de hemel. Maar het is een ritueel dat iets uitbeeldt. Het beeldt uit wat het geloof in het leven uitwerkt. Dat doet sterven met Jezus. Dat doet opstaan met Jezus. Het is een beeld van wat de bekering moet inhouden, gemeente. En dan zijn we bij zondag 33. Wat moet een mens die Christus kent nou in zijn leven gaan beoefenen? Ondergaan, afsterven en tegelijkertijd opstaan. Dat nieuwe van God uitleven. En let dan ook nog even op hoe het precies met Naaman ging, gemeente. Die man gaat dus niet 1 keer onder, maar die gaat 7 keer onder. En uiteindelijk is hij rein. Je zou kunnen vragen, ging dat gaandeweg of ging dat ineens? Ik geloof dat het ineens was, dat hij niet na de 3e of 4e keer al wat resultaat zag. Nee, hij moest het hele woord wat hem opgedragen was gehoorzamen en toen voltrok zich het wonder. Maar het was dus wel iets wat een tijd lang in beslag nam. Ondergaan en bovenkomen, ondergaan en bovenkomen. Gemeente, ik heb u al gezegd, zondag 33 tekent het ons ook zo. Bekering is niet 5 minuten van je leven. Dat is de rest van je leven. Een proces. En dat is in dit leven nooit helemaal klaar, jongens en meisjes. Wat ik net voorlas uit het slot van vers 14. Hij werd rein, het vlees van een kleine jongen, herschapen alsof er nooit wat gebeurd was. Dat is iets wat Gods kinderen straks in de eeuwigheid ontvangen. Dan is hun heiligmaking af. Dan is hun bekering compleet. Maar gemeente, laten we eerst eens even wat lessen voor onszelf trekken uit wat we nou net gevonden hebben. Uit 2 Koningen 5 en uit zondag 33. Dat proces van bekering wat we dus zien, dat is dus iets wat je niet kunt missen in het geestelijke leven. We hebben vorige keer al gezegd, je hebt mensen die zouden het liefde catechismus bij zondag 31 laten stoppen. Die hebben helemaal geen behoefte aan een ander leven. Als we nou maar verlost zijn en wij zijn de Heer Jezus toegevallen en onze zonden zijn verzoend, dan heeft de mens toch zat genoeg om te leven en te sterven. Nee, zegt de catechismus, er moet nog een derde stuk aan toegevoegd worden. De mens moet gereinigd worden. Net als Naaman, als die man nou was blijven rondlopen zoals die daar was in Damascus, met zijn zweren, met zijn plagen, met zijn verminkingen misschien al wel. Dan was die man door die ziekte naar het graf gesleept, gemeente. En zo is het nou ook geestelijk. Gods volk moet van de zonde af. Ik zeg het u en ik zeg het mezelf, gemeente. Het is niet genoeg om van de zonde schuld verlost te worden. Er is ook nog een zonde smet. En daar moet de mens van af. Noodzakelijk. Jaag naar de heiligmaking, zegt daarom de schrijver van Hebreeën 12. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Zo kan het niet. Wel geloven, niet bekeerd worden. Want die bruid moet zich toch mooi maken voor de ontmoeting met haar bruidegom. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Die mens die op weg is om straks hemeling te worden, moet toch gewend raken aan hoe het daar is. Gewen u aan hem en heb vrede, zegt een van de schrijvers van het Oude Testament. En dat kan op 2 manieren, gemeente, wennen. Een mens kan aan de zonde wennen. En als het ware van zijn leven een snelweg maken met spoorvorming, een bepaald spoor waar je altijd ingaat. En daarom kom je steeds moeilijker los van je zonde, want je rijdt altijd in dat spoor. Of is er, gemeente, een ander spoor wat getrokken wordt in ons leven? Gewen u aan hem. Wat een heerlijke zaak als dat zo mag zijn. En heb vrede. Wat een volgende les is, en dat hebben we dus ook gezien, bekering heeft dus heel duidelijk 2 kanten. Kijk naar Naaman. Die kan niet uit het water opkomen of hij moet er eerst in ondergaan. Maar als die in het water ondergaat, dan zou het ook niet goed zijn als die onderbleef. Die moet vervolgens ook weer opstaan. En zo heeft ook de bekering van de mens 2 onmisbare kanten. Als je nou bijvoorbeeld alleen antwoord 90 zou lezen en alleen dat zou willen weten in je leven. En die mensen zijn daar natuurlijk ook gemeend. Die alleen maar het willen hebben over vreugde, over liefde, over toewijding. En het klinkt allemaal zo mooi, maar nooit iets zeggen over antwoord 89. Leedwezen, dat was toch iets van voor mijn bekering. Leedwezen. Droefheid naar God over de zonde. Ja, maar dat hoeft nou toch niet meer. Want we kennen nou toch Jezus. En we hebben nou toch de werking van de Heilige Geest. Gemeente, antwoord 90 is niet los verkrijgbaar. Maar antwoord 89 andersom ook niet. Dat zou toch ook wel heel wat zijn, gemeente, als een mens altijd alleen maar met 89 zou rondlopen. En alleen maar zou weten van droefheid. En alleen maar zou reppen van tekortkomingen. En alleen maar zou zeggen, haten en vlieden mensen, daar komt het op aan. Ja, maar zonder de liefde kan het zo kil, zo zakelijk, zo wettisch worden. Zoals die mensen in Kolossen, weet u wel, van wie Paulus zegt, ze lijken heel vroom te zijn. Maar als je nou optelt wat ze nou precies leren, dat is allemaal negatief. Raakt niet, smaakt niet, en roert niet aan en verder komen ze niet. De liefde wordt erin gemist. Antwoord 90 hoort er wel echt bij. En dat maakt het verschil tussen een slaaf en een kind. Niet werken voor loon, werken omdat het moet. Dingen nalaten die je misschien liever toch wel zou hebben, maar je kan beter het niet doen, want het is schadelijk. Nee, dat is de mentaliteit van de fariseer. Een kind vraagt, vader, hoe wilt u het hebben? En waarom mag vader het zeggen? Door Christus, zegt zondag 33. Vanwege het werk van hem. Vanwege die genade van hem. Maar ook omdat ik helemaal weg ben geraakt van de Heer Jezus. Hij is heerlijk. Hij is mijn borg. Hij is mijn voorbeeld. Hij is degene die ik op de beste momenten van mijn leven wil volgen. Gemeente, dat zijn toch wel toetsstenen voor wie zich een gelovige, of zo u weer wilt, een bekeerde wilt noemen. Twee dingen zijn allebei nodig. Geloof en bekering, en die bekering bestaat dus ook weer uit twee dingen. Maar mag ik u dat vragen vanavond? Herkent u de dingen waar het nou in deze preek over gaat? Herkent u ook dat voorlopige van die bekering? Dat je zegt, dat is iets dat is gaande. Dat is in dit leven niet af. Ik ben niet gearriveerd. Ik ben onderweg. En onderweg stuit ik altijd weer op dat dubbele. Dan weer eens zit ik dichter bij 90. Dan weer eens zit ik meer in 89. Maar het is er allebei. En dat tekent het onvolkomene ervan. Het tekent dat ik op reis ben. En dat ik mijn doel nog moet bereiken. Kortom, herkennen we ons in wat professor Wisse een keer bedoeld heeft toen hij geïnterviewd werd tegen het eind van zijn leven. En de reporter aan hem vroeg, professor, u heeft nou zoveel jaren de Heere mogen vrezen, maar kan u mij vertellen, hoe is dat allemaal begonnen? En die man die vroeg het zo, hij zei, professor, wanneer bent u bekeerd? Wanneer bent u bekeerd? En de professor vatte het op zijn eigen wijze weer anders op dan die man het bedoelde. Hij zegt, meneer, weet u wanneer ik bekeerd ben? Op de dag dat u mijn rouwadvertentie in de krant leest. Dan ben ik bekeerd. En op het moment, meneer, word ik bekeerd. Nogmaals, met een onderwijzing ook voor degenen die zo tegen Gods volk kunnen opkijken. Denk erom, u heeft in Gods kind altijd een pelgrim voor zich. Niet iemand die wat heeft, maar iemand die ergens naar jaagt. Of die het ook grijpen mocht. Gods kinderen zijn in dit leven nooit met pensioen. Ze zijn altijd in de strijd. Want ze hebben te maken met twee tegenstrijdige beginselen. En dat is iets wat je ook letterlijk terugvindt in de verwoording van onze zondag. Let u daar eens op. Als in 89 en in 90 over dat afsterven en dat opstaan wordt gesproken, dan gaat het in beide gevallen over wat er met de mens moet gebeuren. Een oude mens en een nieuwe mens, maar allebei diezelfde mens. En die mens ben ik, zegt Gods kind. En daarom is het soms zo verwarrend. Daarom ben ik mezelf zo vaak een raadsel. Wie ben ik nou eigenlijk? Waar sta ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Oh ja, als ze het me ten diepste vragen, weet ik het best. Ten diepste weet ik het wel. Antwoord 90. Dat. Hartelijke vreugde in God door Christus. Om in alle goede werken naar zijn wil te leven. Dat is mijn allerdiepste verlangen. En waarom dan, Gods kind? Waarom wil u dat dan zo graag? Heeft u verlangen naar de hemel? Bent u bang voor de hel? Nee, zegt de gelovige. Als het antwoord op die vraag wat heb ik u beter op Psalm 95 nog eens lezen. Van die God die de rotssteen van mijn heil wilde zijn. En mijn vader werd om Christus wil. Die God die zo groot is, een heerlijk God, een koning die in staat bleek om het zalig slot ver boven al die afgoden te schenken waar ik me eerst aan weggegeven had. En weet je, nou ik veranderd ben, nou ik iets van zijn liefde heb leren smaken. En ik zie om me heen dat het hoogst gebergd in zijn hand is, dat de zee naar hem luistert, dat de hele schepping aan hem onderworpen is. Dan vraag ik mezelf af, en waarom ik niet? Hij is het toch waard? Dat ook ik me bidden neer ga buigen en me ga overgeven in gehoorzaamheid aan die God die me niet alleen gemaakt heeft, maar me ook wilde uitverkiezen. Gemeente, deze dingen komen we vervolgens ook tegen in het leven van die Naaman. U dacht misschien dat we al klaar waren met ons voorbeeld, omdat we dat onderdompelen en dat opstaan vergeleken hebben met die twee kanten van zondag 33. Maar we gaan die man nog even op een andere manier bekijken. Bekijk hem eens als een mens aan wie genade is bewezen. Bekijk hem als iemand die op deze wonderlijke manier en via de lichamelijke genezing die hij ontvangen heeft ook geestelijk een ander mens geworden is. Dat mogen we toch van Naaman zeggen, gemeente. Dat bent u toch met mij eens. Zo haalt de Heer Jezus hem later ook nog aan in het Nieuwe Testament. Deze man heeft meer gekregen dan alleen maar een tijdelijke uitredding. Daarvoor zijn er te veel dingen in zijn leven veranderd. Dus deze man, gemeente, is ook iemand wiens leven je kunt leggen na zondag 33. Dit is zo'n mens die niet alleen maar in de Jordaan ondergaat en weer boven komt, maar vervolgens moet dat ook zijn leven gaan tekenen. En gebeurt dat dan ook? Is dat waar? Kun je in die zin ook weer zeggen, die zondag is bijbels, want dat gebeurt dus in het leven van mensen in de Bijbel, wat hier staat. Dat hebben Ursinus en Olivianus niet bedacht. Dat is wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Gebeurt dat? Dat dubbele, opstaan en sterven? Nou, gemeente, kijk eens even naar de manier waarop het af gaat lopen. Kijk, als die man straks weer uit de Jordaan boven komt en onder het gejuich van zijn knechten, zo stel ik me dat toch voor, de oever opgeklommen is en misschien wel heeft staan huppelen van zielenvreugd, want hij is rein, hij heeft nog nooit zo'n reine huid gehad de laatste jaren. Dan komt er een moment dat hij ook behoefte heeft om zijn dankbaarheid te uiten. En dat is een heel mooi kenmerk, gemeente, van dat geestelijke leven dat ik in hem aantref. Dan gaat hij niet spoorslags met zijn hele stoet terug over de Jordaan naar Damascus om zijn vrouw zo snel mogelijk in te lichten. Nee, dan gaat eerst de wagen rechtsomkeert en dan gaan ze terug naar die straat in Samaria waar Elisa woonde. En let er dan eens op wat er dan gebeurt. Dan komt dat leven der dankbaarheid echt openbaar bij Naaman. Om te beginnen in de belijdenis die hij af gaat leggen. Ja, want dat is toch wat er in het middelste gedeelte van vers 15 gebeurt. Daar doet iemand openbare geloofsbelijdenis. Zie, nu weet ik dat er geen God in Israël is. Dat er geen God op de ganse aarde is dan in Israël. Nou, dat moet dan ook gevolgen krijgen naar Naaman. En dat krijgt het ook, zegt Naaman. In vers 17 vraagt hij daarom of Elisa hem wat grond wil meegeven vanuit Israël. Dan zal die met die heilige grond, zo ziet hij dat, uit dat heilige land, in zijn eigen land, een altaar oprichten om daar voortaan voor die ene ware God te gaan offeren. Want er is er toch maar één, dat is nou vandaag kennelijk gebleken. En straks als ik terug ben, zegt Naaman, dan kan ik dat niet allemaal meer vergeten. Daar is er te veel voor in mijn leven gebeurd. Ik zal hem op hoge toon, te midden van de afgoden, met psalmen prijzen. Hij wil trouwens vervolgens ook zijn dankbaarheid uiten door een gift. En je zou zeggen, daar is op zich niks mis mee. Wij hebben ook iets als dankoffers. Dat mag u toch zien ook in de collectes die we bijeenbrengen. Soms ook als er avondmaal is. Dankoffer, dat is niet om te betalen om aan de tafel te gaan zitten, kinderen. Maar dat is een dankoffer. Maar in dit geval weigert Elisa om ook maar 1 cent van die Naaman aan te pakken. Want dat zou op dit moment, en vooral omdat die man nog zo in de kinderschoenen staat in geestelijke zin, zou het genadekarakter van deze geschiedenis bederven. Begrijpt u? Er mag op geen enkele manier ook maar een zweem van een gedachte zijn dat Naaman iets betaald heeft voor wat hij vandaag van God gekregen heeft. Daarom weigert Elisa het, hoe goed bedoeld het ook is. Ja, want goed bedoeld is het. Naaman wil alles wel geven. Nou hoeft hij er niet meer voor te betalen, want hij zal genezen. Maar uit dankbaarheid, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Dus als ik het even na zondag 33 weer leg, antwoord 90 komt meteen openbaar. Dat duurt geen dag, maar meteen zie je het. Daar staat uit het water van de Jordaan inderdaad een nieuwe mens op. Maar hoe zit het nou met die oude mens, gemeente? Kent Naaman ook antwoord 89? Heeft hij ook dat dubbele in zijn leven? Is dat ook een tweemens, iemand die wel iets nieuws van God gekregen heeft, maar ook iets ouds met zich meedraagt? Ik ben bang, gemeente, van wel. Ik weet niet hoe u dat opvat, dat 18e vers wat er dan meteen achteraan komt. En waarvan je, als je dat leest, als je dat aan de kinderen op de zondagsschool probeert te vertellen, of thuis ben je ermee bezig, dat je denkt, ik wou eigenlijk maar dat dat vers er niet bij gestaan had. Hebt u dat nooit gedacht? Wat is dat nou eigenlijk jammer? Dan was het net zo mooi. Daar is een mens door God geholpen. Daar is een man van zijn paard afgeklommen. Daar is een mens in de weg van de vernedering en de gehoorzaamheid aan het woord niet beschaamd uitgekomen, maar God heeft hem totale genezing gegeven en hij is er dankbaar voor en hij wil alles wel doen voor de Heer. En nou is het hoofdstuk nog niet uit of er valt ineens zo'n nare schaduw overheen, zo'n kras op de plaat. Ja, gemeente, want wij hebben hier immers geen sprookje voor ons, dat zegt ze, leefde nog lang en gelukkig. Wij hebben hier geen roman voor ons die je na het lezen met een goed gevoel dichtslaat en denkt van 'twas een happy end. Gelukkig lopen er ook nog dingen goed af. Wij hebben Gods woord voor ons, Gods waarheid. En de waarheid is nooit mooi. De waarheid is soms pijnlijk eerlijk als ze ons beschrijft. Wat is een kind van God? Een kind van God, iemand die opgezocht is door genade. Iemand die omgezet is en een verlangen heeft. Ja, want dat heeft hij, om God voortaan zijn ware dankbaarheid te bewijzen. Maar er is ook een stoorzender. En u ziet het bij Naaman ook in 1 keer. Daar is dat voornemen en daar is ook weer de stoorzender. Hij heeft al veel geleerd, maar hij zal in de toekomst toch nog het nodige meer moeten leren en moeten afleren. Want kijk, dat belijden, God van Israël is de enige ware God, dat is er wel. En dat gelooft hij ook, dat staat helemaal vast. Maar hoe je dat nou invult praktisch, dat is natuurlijk een ander verhaal, gemeente. Misschien zijn er hier ook wel jongelui die denken, ja, dat geloof ik best. God, zoals hier in de kerk wordt gepreekt, de drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, en wat er van die God verteld wordt, ik geloof het allemaal met mijn verstand best. Maar hoe dat nou vervolgens praktisch in je leven ingevuld wordt, misschien zijn er hier ook wel mensen die dan het liefst allerlei compromissen willen gaan sluiten. Ja, natuurlijk is God de enige ware God. En natuurlijk zou je eigenlijk alleen maar God moeten dienen. Natuurlijk zou je alleen hem moeten offeren op die last aarde uit Israël. Ja, er komen zoveel praktische bezwaren bij, gemeente. Als je eenmaal op maandag op de werkvloer staat, en als je op woensdag voor je beeldscherm zit, en als je op zaterdag met je vrienden door Sliedrecht loopt, dan is het allemaal niet meer zo simpel als zondagavond. Dan moet je toch proberen om de zaak een beetje leefbaar te houden. Dan moet je compromissen gaan sluiten. Dan moet je desnoods ook maar door de knieën in de tempel van Rimmon, want anders krijg je problemen met je baas. Begrijpt u? Maar ik denk dan bij die Naaman, als ik hem dat hoor zeggen in vers 18. Naaman, helaas heb ik verder niet kunnen horen hoe het met je afgelopen is, maar ik vraag me af hoe lang je dat volgehouden hebt. Nou zeg je dat wel, want je denkt ik moet ergens iets zien te bedenken om eruit te komen. Straks zit ik in Damascus en dan moet ik ergens een manier zien te vinden om dat praktisch gestalte te geven. Maar als het dan eenmaal zover is, Naaman, en jij gelooft echt dat God van Israël de ware God is, en je ziet daar dat afgodsbeeld, en je komt op het punt dat je dan met die koning ook moet buigen om hem te ondersteunen. Hoeveel keren heb je dat nog kunnen verantwoorden, Naaman? Is het je wel echt gelukt wat je toen tegen Elisa dacht te kunnen zeggen? Want in die waarachtige bekering, gemeente, en dat zal met deze man ook zo geweest zijn zoals bij u en bij mij, als je daar iets van mag kennen, dat is een proces waar ook groei in zit en waar voortgang in zit. En dan moet je eens kijken na 20 jaar, als je terugkijkt, of een mens moet verachterd zijn in de genade. Maar dat kan best wezen als daar nou een tijd overheen gegaan is. Dat zoals ze dat vroeger wel eens zeiden, dat een mens gaandeweg merkt steeds meer last te krijgen, steeds grotere moeite te hebben van steeds kleinere dingen. Want er is een proces gaande in het leven van iemand die bekeerd wordt. In het leven van iemand die niet bekeerd wordt ook. Want onthoud dat ook, jongens en meisjes. Onbekeerde gewetens worden elke dag een stukje groter. Een stukje ruimer. Een stukje ongevoeliger. Bekeerde gewetens worden iedere dag kleiner. Nauwer. Gevoeliger. En weer vraag ik u en mezelf, gemeente, hoe herkennen we deze dingen? Is er een proces bij u gaande? Nee, ik vraag het niet goed, want er is bij ons allemaal een proces gaande. Maar welk proces? Dat van zondag 33? Of dat andere? Spoorvorming op de snelweg naar de rampzaligheid. Gemeente, op welke weg zit u? In welk spoor slijt u langzaam maar zeker in? En als we dan vanavond eerlijk moeten zeggen tot onszelf, wat hier staat is het in ieder geval niet, dan roept zondag 33 ons nog op. Bekeert u. Bekeert u, waarom zou het gesterven? Er is nog een weg ter ontkoming. De Jordaan, de fontein, het bloed van Christus wil ook vandaag nog reinigen van alle zonden. Maar neem dat bloed serieus. En dat geldt ook na ontvangen genade. Want we zeiden het al herhaaldelijk, een mens is er niet als die één keer is omgezet. Er moet voortgang zijn. Ook in de kennis van antwoord 89. En daarom zei een van de Puritijnen ooit, heel kort en krachtig, dood uw zonden, of ze zullen u doden. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik kan niet. Kolbrugge zei het trouwens ook, als ik aan mezelf overgelaten word, al kom ik in mijn levenshuis een zonde tegen zo slap en zo onaanzienlijk als een spinnenweb. Ja, wat is nou een spinnenweb? Kolbrugge zegt, zelfs dat spinnenweb krijg ik niet uit de hoek van de kamer. Zo zwak is een mens. Ja, maar gemeente, daar is een borg en middelaar. Er is er één die niet alleen maar de zonde schuld wil wegnemen, maar ook de zonde macht kan breken en die de zonde smet met zijn borg heiligheid wil bedekken. Ga tot Christus. En laat u ook op de school van de bekering gedurig door hem onderwijzen. Ach, ik denk dat dat ook de achtergrond is geweest van dat antwoord dat uiteindelijk Naaman van Elisa krijgt, als die dan dat rare voorstel doet, dat compromis wat hij wil sluiten, dat dan Elisa zegt, ga in vrede zoon, ga maar in vrede. Sommige uitleggers zien daar een verlegenheidsantwoord in. Elisa die weet het ook even niet wat hij met deze casus aan moet, en daarom zegt hij maar, nou ja, daar moeten we nog maar eens een keer over hebben. Ik denk meer, gemeente, dat Elisa als het ware tegen Naaman heeft willen zeggen, Naaman, jij wil dat nou zo zien te regelen, maar daar zul jij nog wel achterkomen. En dat hij hem vervolgens ook met een gerust hart heeft kunnen laten vertrekken naar Damascus, omdat hij iets van het werk Gods in deze man openbaar heeft zien komen. En dat Elisa heeft geweten en hij heeft beseft, en dat geeft wel eens een keer opluchting, gemeente, bij Gods knechten. Als de Heere nou eenmaal maar werkt in iemand, je kan wel zorgen over iemand hebben. Je kan wel eens een keer denken, hij moet nog zoveel leren. En hij moet nog zoveel afleren. Hij weet nog lang niet wat hij allemaal nog meer moet bijleren op de school van de geest. Maar dat je wel eens ontspanning mag hebben. En wel eens mag zeggen, ga in vrede, jong. En dat je zegt, de Heere die zal, als die in die persoon begonnen is, hem zelf wel leren. En afleren wat hij nu nog niet weet. Afleren vooral ook om compromissen te sluiten. Want onthoud het goed, gemeente. De oude mens mag niet leven. Die leeft wel, maar dat mag niet zo blijven. De oude mens, jongens en meisjes, kun je ook niet bekeren, hoor. Die nieuwe mens wordt bekeerd, maar die oude moet eraan. Die moet sterven. Daarom moeten mensen als Naaman in feite altijd weer terug naar de plek waar God ze het eerste bracht. Zoals die man niet maar één keer ondergedompeld werd in de Jordaan, maar 7 keer. Dat is een Bijbels getal dat wijst op volmaaktheid, volkomenheid. Elke keer maar weer. Ach gemeente, zo moet een mens toch ook iedere keer weer in de bloedfontein van Christus ondergedompeld worden. Iedere keer weer terug naar hem. Om je zonde te belijden. Om de macht van de zonde te laten breken. Om de smet van de zonde te laten wegnemen. Om te gaan inleven wat dat lied zegt. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. En als ik nou de gegevens van vanavond naast elkaar leg, gemeente. 2 Koningen 5, Romeinen 6, zondag 33... Vindt u het een mooi gezang, Jezus leven van mijn leven? Maar dat is veel, veel dieper dan mensen vaak denken. Dat is nou heilig maken, maar dat is zo diep. Leven van mijn leven, dood van mijn dood. Want wat er aan nieuw leven opkomt, is van hem. Alles wat in mijn leven acceptabel is in het oog van God is van Jezus. Maar dat andere moet er ook zijn. Het vlees gekruisigd worden met hem. En daarom, gemeente, 7 maal de Jordaan in. Elke keer weer die Jordaan in. Totdat je voor de laatste keer de Jordaan ingaat. En wat zal het zijn, gemeente? Iemand die zich zo vaak heeft moeten onderdompelen en opnieuw weer datzelfde moest gaan meemaken, want er was nog niet afbekeerd en er was weer iets wat moest worden bijgeschaafd en er was weer iets waarin die oude mens weer opnieuw gekruisigd moest worden. En om dan het moment te beleven dat je die laatste Jordaan doorgaat, om er aan de andere kant uit te komen en om te realiseren, nou is dat onvolkomene, dat dubbele, voor altijd voorbij. Het zal wat zijn, gemeente, als dat volk dan volmaakt in God verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Amen.